Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer met, nu heet het nog de Koffie Corner Extra. Nou, we hebben nachtenlang hebben we ook met elkaar geappt over wat voor naam we nou eigenlijk aan deze podcast moeten geven. Nou, dat komt dan volgende week. Volgende week hebben we een podcast met nieuwe naam. Want we zitten er weer met Henk Elderman en Karel Jan Buurken. We gaan het hebben over... wat zit je nou voor rare gebaren te maken?
Nummer 100.
De Coffee Corner nummer 100.
Ja, hallo. Feestje. Ja,
nou, gefeliciteerd,
ja,
jongens.
Ja, jij ook, hè. Jij
raar dat Martin en Stefan er niet bij zijn. Maar misschien is het ook wel gezelliger op deze manier. We gaan het hebben over alles behalve FC Groningen. De stellingen zijn als volgt. Karel Jan Buurken. Er wordt binnenkort Europees basketbal... in Groningen gespeeld.
Ja, natuurlijk.
Henk, Marcel Bosker zal het niveau van Kramer en Roest nooit aantikken.
Oneens.
En Henk is de grote ster van deze show. Dus nog een stelling voor jou, Henk. Simon Mulder is de beste VAR van afgelopen weekend.
Ja.
Zo. We zijn begonnen. Laten we eerst beginnen met Donar. Want gekscherende stelling, komen we zo op terug. Maar er is nieuws over de Europese campagne van Donar, Karel-Jan.
Nou ja, dat is dus afgelopen weekend is dat bekend geworden. Hè, dat de FIBA de opzet veranderd heeft in de Europe Cup. Donar zou op 6 januari beginnen. En dan normaal gesproken 3 wedstrijden uit, 3 wedstrijden thuis in een pool van 4. Dat is nu veranderd naar een bubbel. Op een locatie. Die locatie is vakant. Daar gaat het dus om. En ze zitten nu in een pool met Heroes uit Den Bosch. BC Parma uit Perm. Dat is Rusland. Dus dat is niet in Italië. Want dat dacht jij nog.
Ja, ik dacht Parma ham.
En BC Borisov uit Wit-Rusland. Of Belarus, zoals je dat wil zeggen. Mag je ook zeggen tegenwoordig. En daar gaat het dus om. Die 3 wedstrijden worden nu in een bubbel gespeeld op 1 locatie. En we hebben begrepen, is Donar dus ook een van de clubs die zich kandidaat heeft gesteld voor die bubbelwedstrijden.
Nou, laten we het erover hebben met Geert-Jan Swaving, secretaris van het bestuur van Donar. Goedemiddag, mooi dat je in kon bellen, meneer Swaving. Jullie hebben je kandidaat gesteld.
Nou, dat is nog niet gebeurd, maar dat gaan we zeker doen. Dat is absoluut de bedoeling.
En hoe gaat dat dan?
Nou, FIBA heeft afgelopen vrijdag inderdaad deze switch doorgegeven. Hè, dat we inderdaad in plaats van 6 wedstrijden home and away naar een bubbel moeten. En ze hebben ook aangegeven dat de locaties nog bepaald moeten worden. En dat we in de loop van deze week informatie kunnen ontvangen over hoe we ons daarvoor kunnen kandideren.
Ja, want ook voor hen is het denk ik wel, voor de FIBA is het wel zoeken van hoe zet je dit eigenlijk, hoe gaat dit in zijn werk? Want dit is allemaal nieuw voor iedereen. Ik neem wel aan dat jullie van jezelf zeggen, wij hebben een aantal dingen waarvan wij denken het is perfect om het hier te doen. Welke dingen zijn dat?
Nou, uiteraard een heel goed protocol waar we al mee geoefend hebben. Een fantastische speellocatie. Wij denken ook prima luchthavens om voor de mensen uit Rusland en Wit-Rusland om naar Nederland te komen. We hebben natuurlijk het voordeel dat in ieder geval één ander team van dichtbij komt. Dus dat is ook handig. Dus wat ons betreft zou het in Nederland in het liefst in Martini Plaza gespeeld moeten worden.
En jullie hebben, begreep ik ook, altijd staan jullie er goed op bij de FIBA. Hè? Ik bedoel, los van dat de sfeer natuurlijk altijd uitzonderlijk is als ik kijk op dit niveau in de Europe Cup. Maar ook nooit boetes ontvangen, toch?
Nee, dat klopt. Één keer een kleinigheidje, maar dat was echt overmacht. We hebben, normaal gesproken, voor alles waar we zeg maar invloed op kunnen uitoefenen, daar krijgen wij altijd complimenten voor, gelukkig. Nee, we hebben een goede staat van dienst en dat helpt hopelijk. Belangrijk is natuurlijk wel, en maak ik vast wat gras voor jullie voeten weg, of we dat dan überhaupt mogen doen eind januari in Nederland. Hè? Omdat we officieel als basketbal topsport op dit moment nog niet mogen spelen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel waar we ons best voor doen. Want we denken dat dit een kans is die je niet moet laten lopen.
En wie neem je hier dan in mee? Is dat meneer Schuiling, burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio? Of is dat minister Van Ark? Wat moeten jullie allemaal doen?
Nou, dat loopt via verschillende lijnen. We hebben natuurlijk via de Dutch Basketball League, ben ik persoonlijk toevallig degene die inbreng mag leveren in de afstemming met NOC-NSF. En daar staat dit heel nadrukkelijk in. NOC-NSF is op dit moment eigenlijk wekelijks in overleg met minister Van Ark over een soepele herstart van de sport in Nederland in het kader van de routekaart. En waarbij we heel nadrukkelijk met elkaar aangeven dat topsport in Nederland verder gaat dan alleen voetbal. En dat we dat graag op dezelfde manier willen. En dat we ook denken dat dat binnen corona verstandig is om dat te doen.
Ja, maar er is dus onduidelijkheid over. Ik kan me voorstellen dat de FIBA zegt, ja, we gaan alleen praten met kandidaten waarvan we zeker weten dat er gespeeld mag worden.
Ja, dat zou kunnen. Geen idee, zover zijn we nog niet. Wij hebben die route via NOC en NSF. We hebben inderdaad ook de route richting de veiligheidsregio. Die paden zijn open. En zoals gezegd, in de loop van de week gaan we de bescheiden krijgen van FIBA. En we hopen ook dat we op vrij korte termijn daar duidelijkheid over krijgen en kunnen geven. Of het überhaupt mag in Nederland. Het is eind januari, hè, dus dat is nog 2,5 maand weg. In coronatijd is dat extreem lang.
Ja.
Maar we gaan zien hoe FIBA daarop reageert. En, ik weet ook niet precies wat hun deadline is voor de keuze die ze willen maken.
Laatste vraag. Den Bosch zal zich dan waarschijnlijk ook gaan kandideren. Waarom denken jullie beter te zijn dan Den Bosch?
Ik denk dat wij de laatste jaren veel meer ervaring hebben gehad dan Den Bosch met de Europese Spelen. En het voldoen aan eisen. Dus daarmee denk ik dat wij hogere ogen kunnen gooien dan Den Bosch. Maar om heel eerlijk te zijn, als het in Den Bosch is, vinden wij dat ook heel mooi hoor.
Nou, het eerste plaagstootje is in ieder geval al uitgedeeld van bestuur naar bestuur. Straks sportief nog. Ik wens jullie succes en Karel-Jan Buurker zal het zeker blijven volgen. En het zou mooi zijn als hier wat potjes gespeeld worden. Dank u wel, meneer Swaving, voor de toelichting tot zover. Ja, Karel-Jan, dit is dat je al denkt aan wedstrijden. Dat is eigenlijk al mooi, hè? Dat er wedstrijden worden gespeeld.
Ja, zeker. Dat geeft perspectief. Dat geeft een stukje hoop waar mensen zo naar zitten te verlangen met z'n allen. Dat je gewoon een lichtpuntje hebt. Ja. Dat is natuurlijk fijn. En ik denk inderdaad dat Martini Plaza echt wel een uitstekende locatie is. Want ik ben natuurlijk inmiddels op heel veel plekken geweest. Ook met Dona mee in Europa. En als ik dan zie hoe Groningen het hier voor elkaar heeft, zeg maar, Martini Plaza. Dan denk ik echt dat een hele goede plek is voor zo'n soort bubbel.
En het mooie is, Teststraat is om de hoek.
Ja, die ligt direct naast de middenhal. In de expohal is de Teststraat. Dus ja goed, nou ja, oké, voor wat dat waard is. Maar het is in elk geval, ik denk dat het aan alle voorwaarden zou kunnen voldoen.
Ik heb er weer zin in eigenlijk.
Ja, dit, zeker.
Ja. Ja, en daarbij komt nog, laten we hopen dat het met publiek kan.
Ja.
Beperkt wellicht, maar eind januari hebben we het over. Dus dat zou eventueel
Diederik Gommers, Diederik Gommers, Rotterdammer en hoofd IC. Die zei vorige week in de krant, zei die van, ik denk dat wij half februari weer naar Feyenoord kunnen. Zegt hij zo uit het niets. Dus dat is een mooie referentiekader.
Dat was ook wel, hè, want Swaving zit dus in die werkgroep vanuit het NSC en NSF. Dat zou dan vrijdag besproken worden in de ministerraad, dat stuk.
Ja, waarom ging dat niet door?
Nou, dat is waarschijnlijk geen tijd voor gehad nu of zo. Ik weet het niet, maar in elk geval, dat is even verschoven. Maar daarin werd gericht op deze week al wel weer trainen en half december spelen. Mm-hmm. Nou ja, we kunnen er wel van uitgaan als het nu verschoven wordt, dat ook weer opgeschoven wordt. Maar goed, als je begin januari zou kunnen spelen weer, dan zit je wel, dan zit je mooi op weg richting de Europe Cup. Dan zou je er wat van kunnen maken.
Ik ben heel benieuwd en komende week gaan ze in ieder geval die papieren inleveren. Ze weten eigenlijk nu nog niet eens wat er op die papieren moet staan. Henk, jouw weekend, dat stond vooral in teken van ijskoude temperaturen volgens mij, hè?
Ja, dat klopt. Schaatsen dus. In Tialf, het NK Allround.
Daikin, hè? Wordt er dan steeds bij genoemd. Maar
dat is de sponsornaam, maar ja. Daar hou ik niet zo van. Maar in elk geval schaatsen dus in Heerenveen. Was een mooi weekend. Ik keek er ook echt naar uit. Ik vond het alleen wel jammer dat Sven Kramer en ook Irene Wüst afgezegd hebben. Want dat zijn dan toch de namen die je graag bij zo'n kampioenschap wilt hebben.
Waarom waren zij er niet bij?
Nou, vanwege een griepje bij Kramer en Wüst had blaasontsteking gehad of had het nog. Dus die konden niet aan de start verschijnen. Maar desondanks was er nog wel een aardig deelnemersveld hoor. En ik heb dan zondag zelf was ik in Tialf. En zaterdag heb ik lekker lang uit op de bank het schaatsen gekeken. Hè, want de beslissingen vielen toch op zondag. En ja, helaas dan voor het mannentoernooi was het tot eigenlijk het eind niet echt meer spannend. Want na de eerste dag was Patrick Roest al zo ver uitgelopen op de rest dat hij eigenlijk met twee vingers in de neus het kampioenschap kon binnenhalen.
Vooraf zei hij, mijn verhaallijn die ik daar wil gaan opzoeken is of Marcel Bosker het niveau van Roest en Kramer, waarvan we toen nog dachten dat hij zou komen, kan aantikken. Wat dacht je die zaterdag?
Ja, toen dacht ik even bij mezelf, die 500 meter, dat viel al een beetje tegen. Hij reed 37-0. Had 2-3 tiende sneller gekund, dan blijf je wat dichterbij voor op de 5 kilometer. Ja, en als je echt wat wilt, dan moet je op die 5 kilometer gaan aanvallen.
Ja.
In elk geval voor jezelf. Die rondjes moeten sneller. Er moet een snellere tijd op de klokken komen.
Maar is dat niet heel... ik heb niet zoveel verstand van schaatsen, maar heel tricky om op die afstand aanvallend te gaan rijden. Want je kunt dan ook...
Nou, het is zijn afstand. Hè? Marcel Bosker zegt altijd, de 5 kilometer, dat is mijn afstand. Mm-hmm. Heeft ook ooit een keer gezegd van, ik wil de eerste schaatser zijn die onder de 6 minuten op de 5 kilometer rijdt. Dus wat dat betreft ziet hij voor zichzelf wel potentie op die afstand. En als je dan toch wat wilt in zo'n toernooi, als je al weet dat de tweede dag de 1500 meter en de 10 kilometer nog komen, niet zijn sterkste afstanden. Mm-hmm. Ja, dan zul je op je sterkste discipline, daar zul je tijd moeten pakken. En dat heeft hij niet gedaan. En of hij het nou niet kon of niet wilde, dat laat ik dan maar even in het midden.
Ja, niet willen zal dan... Zal dan niet zo zijn. Maar hoe, want je hebt hem natuurlijk gesproken. Hoe keek hij dan aan het eind van het weekend daartegenaan wat hij had gepresteerd?
Nou ja, hij moest toch concluderen dat hij nog lang niet zover is. Dat hij Roest kan bijbenen. En ik vroeg hem trouwens ook nog waar keek je nou het meeste naar uit dan? Of je Roest zou kunnen inhalen, zeg maar, qua prestaties. Of Kramer. Hè? En in dat kader ook het... jammer vinden dat Kramer niet meedeed. Nou, hij koos inderdaad voor Kramer. Mm-hmm. Want die had hij wel even pootje willen lichten.
Nu had jij ook nog een mooi... Want dat gaat dan allemaal om sportieve. Want natuurlijk, daar gaat het uiteindelijk om. Maar je had voor deze podcast had je een ander fragment uitgekozen, hè?
Ja, dat klopt. Want na afloop dan wordt iedereen gehuldigd. Zowel de vrouwen als de mannen, het eindklassement. Ja, en het gekke is dan dat die in één keer... Tweede is Bosker in dit geval. Maar zijn vriendin Melissa Wijfje, die is dan ook tweede. En daar worden dan allerlei foto's van gemaakt, zeg maar, van dat podium.
Ja.
En dan sta hij daar een beetje op anderhalve meter afstand in coronatijd.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is.
Dus maar die twee niet. Nee.
Dus ik, in het gesprek, zeg maar, aan het einde kwam nog even de volgende vraag van mij.
Nou, die komt op mijn telefoon, maar die komt verder nergens te hangen, hoor. Alleen als Melissa en ik samen winnen, dan komt die ergens te hangen, anders niet.
Maar je had bijna op hetzelfde treetje kunnen staan natuurlijk, hè? Jullie stonden op anderhalve meter.
Ja, in principe had iedereen dat gekund, want Marvin en Reina zitten in dezelfde bubbel. Antoinette en Patrick ook en ik en Melissa natuurlijk, dezelfde huishouden zelfs. Ja... Had gekund, maar volgens Van de jury mocht het niet. Nou, dat snap ik ook wel. Zij moet ook gewoon aan die regels voldoen. En wij allemaal, dus dat snap ik ook.
Mm-hmm. Jij trots op haar, zij trots op jou? Hoe werkt dat?
Ik denk dat de beiden gewoon normaal trots zijn. Maar weet je, zij had beter gekund en ik heb ook beter gekund. Dus ik denk niet dat we nu dolgelukkig thuis zijn straks van we zijn tweede geworden.
Nou, gaat het ooit nog gebeuren dat jullie samen op het hoogste treetje staan?
Dat hoop ik wel. Dat zou wel mooi zijn. Dat lijkt me wel mooi. Ik hoop dan ook gewoon in de volte 11.
Ja, nou dat sowieso. Maar als je dit zo hoort, Henk, die hele schaatswereld, iedereen doet het met elkaar, hè?
Dat lijkt er wel een beetje op van afstand, inderdaad. Ja, maar het valt wel mee, hoor. Valt wel mee.
Okay.
Valt wel mee. Wat nog wel even aardig is om aan te halen, hè? Jij mag het ook even invullen voor mij, maar wie zijn Marvin en wie zijn Reina en wie zijn Antoinette en wie zijn Patrick?
Nou, Antoinette weet ik.
Ja, ik betrapte mij er zelf ook op trouwens in het gesprek met Marcel, wat vanmorgen uitgezonden is op de radio, dat ik ook al zei van, waarom was je niet sneller dan Patrick bijvoorbeeld?
En jij zit helemaal al in dat wereldje.
Ja, ik zit helemaal een beetje, ik ben een beetje vastgeroest, merkte ik.
Maar wel objectief blijven, Henk, hè?
Ja, nee, absoluut. Je moet niet meegaan met de sporter. Je moet altijd afstand houden. Je moet, als het even kan, ook geen telefoonnummers hebben van sporters.
Nee?
Je moet ze niet bellen. Je moet eigenlijk gewoon weer op nul beginnen. En een goed voorbeeld daarin is Bert Maalderink, verslaggever van de NOS. Die heeft geen enkel nummer van welke sporter dan ook. En begint altijd weer lekker op nul. Het zij bij het schaatsen, het zij bij het Nederlands elftal of bij welke sport dan ook. Het werkt af en toe wel goed.
Ja, het is. Ja, nou, hoe kijk jij er tegenaan, Karel-Jan? Want jij bent altijd wel iemand die nadenkt over regels, hè, in de journalistiek. En wat kan wel en wat kan niet. En afstand houden, maar toch ook weer niet.
Hoe kijk ik waar precies tegen?
Oh, ja, nee, ik word je gebeld?
Nou, ik krijg hier een berichtje van Hossein Gambari. Ja. Dus, want die zouden wij bellen. Ja. Maar die appt mij nu net, want het contact moesten we even houden. Dus dat hij nu rijles heeft.
Oh,
ik dacht dat hij niet door de douane kwam of zo.
Maar ik snap nog niet. Volgens mij kan hij niet. Maar dat is wat ik eruit opmaak. Dat hij rijles heeft en daarna dus moet hij trainen. Maar hij zegt nu weer even een moment. Dus het is een beetje...
We
bouwen de spanning
we
even op.
We bouwen de spanning op, ja. Want inderdaad, Hossein Gambari heeft zijn verblijfsvergunning hier gekregen. Heeft er 5 jaar ook op moeten wachten. De Iranier van Lycurgus. Maar nog even, Henk, en dan zijn we klaar hoor met de schaatswereld. Want ik had die stelling voor jou.
Jij wilde snel af, hè?
Ik wilde er even snel van. Nee, maar Bosker, want dat is wel een interessant verhaal. Gaat dat wel lukken? Zie jij wel die potentie? In Bosker?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar kijk, ik moet daar wel bij aantekenen dat hij is een generatiegenoot van Roest.
Ja.
En Roest is nou al dusdanig ver dat hij Kramer kan verslaan. En daar is Bosker nog lang niet aan toe.
Mm-hmm.
Maar hij zegt van, ja, ik doe dat heel langzaam. En hij wordt dan ook wel een beetje eigenwijs in dat gesprek. Van, ja, heb ik haast dan?
Maar dat is toch leuk?
Dat zei hij letterlijk, ja. Zeg maar. En dan wordt hij een beetje, ja, wat wij zeggen in het Gronings, franterig, weet je wel? Een beetje... He, dan zegt hij niet meer zoveel. Normaal gesproken is hij heel erg lang van stof wel, best wel. Maar toen werd hij toch een beetje veranderd. Maar nou ja, ik heb dan wel een argument dat ik kan zeggen van... ja, maar Roest is een generatiegenoot van je.
Ja.
Het is niet zo dat Roest al 30 jaar is, bij wijze van spreken. Dus er zal een moment moeten komen dat hij Roest echt kan aanvallen. Maar ja, Roest gaat ook nog door. En als dat zo een beetje blijft gaan, ja, dan komt hij nooit dicht in de buurt. Hij zal, als Kramer een keer gestopt is, voorlopig althans de eeuwige tweede wil ik niet zeggen, maar wel lang tweede blijven.
En op deze manier ga jij, Henk, zit jij hem ook een beetje in de nek te hijgen. Dus hij voelt van twee kanten druk, Bosker. Hij moet hem een schepje erbovenop. Daar komt het op neer. Ondertussen ga ik proberen om Hossein Gambari, de middenman van Lycurgus, te bellen. Ja, dit is...
Ja, ik weet dus
het
niet.
Het gebeurt allemaal
dat
live.
Bericht,
hè,
dat bericht krijg ik dus net, dus daarom was ik...
Hossein!
Hi.
Ja,
toch wel.
Goedemiddag. Met Nieuwino Geertsema hier van de podcast, waarvan we de naam nog moeten bedenken. Dus als je een leuke hebt, stuur hem straks ook gewoon in. Karel Jan zit tegenover mij, Henk Elderman ook. Jij gaat zo rijles nemen, hè?
Ja, heel wat.
Ja, dat moet wel, dan moet je even handsfree bellen. Maar, dus we willen je heel kort even spreken. Gefeliciteerd ten eerste. Hoe is jouw weekend geweest?
Ja, wat prachtig eigenlijk. Na lange jaren heb ik, ik moest wachten tot mijn 5 jaren is op. En dan moest ik aanvragen voor onbepaalde tijd verblijfsvergunning. Dus het was een beetje spannend eigenlijk. Het was 50-50. Maar gelukkig heb ik verblijfsvergunning gekregen. Dus ik kan tot eind van mijn leven in Nederland blijven. Dat is echt super goed.
Ja, en je bent een tijdje geleden ben je getrouwd ook met een Nederlandse vrouw. Hoe was het feest in Huize Gambari?
Ja, het was prachtig eigenlijk. Ik was aan het huilen en dan heb ik met mijn vrouw erover gepraat. Dat was echt goed. En dan, ik heb ook met de Arjantai erover gepraat. En ik kon niet, hoe zeg je dat? Ik kon niet mijn gevoel controleren. Ik was... eigenlijk voor 1 uurtje aan het huilen. Dus, maar goed.
Moest Thai ook huilen? Want daar staat hij ook een beetje bekend om.
Ja, misschien.
Nou, dat kon je niet weg. En over, want je hoort dan ook nog dat je naar Rusland mag, hè, voor zo'n bubbel, om daar te spelen. Heb je daar ook even een dansje voor gedaan?
Eigenlijk moet zo snel mogelijk met de gemeente praten. Morgen heb ik een afspraak bij hun. Ik hoop dat ik kan mijn paspoort bij hen halen. Ik weet het niet precies. Dus morgen ga ik met hen praten. Want ik krijg net mijn onbepaalde tijd verblijfsvergunning. Is de IND moet een afspraak bij mij maken. Officieel, ze moeten een berichtje naar mij sturen. Dus ik kan niet zelf doen.
Dus het is nog onzeker, Hossein, begrijp ik, of jij wel mee mag met Lycurgus?
Eigenlijk onzeker.
Oeh.
Dus we hebben weinig tijd. En dus ja, ik ga eerst met de gemeente Groningen erover praten. Ik hoop dat zij een oplossing hebben.
Anders ga je gewoon met de auto, samen met Auke.
Ja, hoe gaat dat met de rijlessen nu?
Gaat goed. Ja, Nederlandse regels zijn een beetje anders dan Iran. Dus ik rijd mee met de Iranse manier. Eén hand met de tour en één hand met gear.
Nou, proost.
Ja, helemaal anders.
Hossein, volgens mij zijn wij allemaal heel blij voor jou. En laten we toch wel hopen dat je ook mee kan met Liqueurs naar Rusland. Veel plezier met je rijles zometeen. En rechts heeft voorrang.
Dankjewel, veel bedankt.
Oké.
Veel plezier.
Hoi, mooi.
Begrijp ik dat nog goed, dat hij in Iran ook al een rijbewijs had?
Ja, maar kennelijk moet... Omdat hij zegt,
de regels zijn wat anders en hij zit met één hand aan het stuur daar in Iran. Dat zei hij toch?
Ja, en in de andere hand glas bier, zei hij, volgens mij.
Ik weet niet of dat
misschien was
zo
de verbinding
gebruikelijk
niet
is daar, maar het is... Ja, nee, het zal wel zijn dat de rijbewijzen anders gewaardeerd worden, laat ik het zo maar zeggen.
Nee, maar dat heb je ook bijvoorbeeld op Curaçao, op Aruba, heb je toch ook andere regels?
Nee, zeker.
Dan moet je, als je hier komt, nog weer een rijbewijs halen.
Kijk, ik heb, met in alle bescheidenheid, de plekken waar ik geweest ben.
Ja, jij bent daar wel eens geweest natuurlijk.
Op de wereld, of Suriname, of Azië. Ja, daar is het soms, als ik dan in Azië, in Cambodja, kan ik me herinneren, daar ging je richting een kruispunt met z'n allen.
Ja.
En daar vermengde alles zich, gewoon fietsers, auto's en wat dan ook. En dan was het gewoon, je vond je weg, maar er zat geen systeem in. Dus
recht van de sterkste eigenlijk. Daar
maar het ging wel goed, tenminste bij mij in ieder geval.
Ja, dus. Wat mij nog heel veel in dat gesprek, hij heeft 5 jaar zitten wachten op een Nederlands paspoort. Hij wilde dat heel graag. Ik ken ook iemand die 7 jaar heeft zitten strijden tegen een 39er. Op de schaats.
Ja, de kleindochter van. Nee, was het 7 jaar?
Ja, 7 jaar.
Ja, precies. Ja. De kleindochter van. Nou, dan maken we weer een pootje over terug naar het schaatsen. De kleindochter van Jan Uithamma, Henk.
Ja, de achterkleindochter eigenlijk, hè? Is het. Het is niet de kleindochter
van. Oh, de
maar,
achter?
Ja.
Oké.
Nee, maar dat maakt voor het verhaal natuurlijk niet zoveel uit. Opa Jan, zeg maar, zo noemde zij hem. Die keek ook altijd, belde ook altijd even naar aflopen van de wedstrijden. En ze is echt 7 jaar bezig geweest om die 40 seconden grenzen te doorbreken. En dat lukte dan afgelopen zaterdag.
Aveline hebben we het over, hè?
Aveline Hielkema.
Precies.
En daar was ze heel erg blij mee. En dat zei haar oma dus weer, Greetje Uitham, die zei dat ook tegen mij. Hij zegt, opa zal ongetwijfeld heel erg blij geweest zijn dat dan toch eindelijk gelukt is.
Nou, ik vond ook, want het interview met Boska was leuk. Maar ik vond het interview met haar, vonk ook wel heel mooi, hoor. Dat zei gewoon inderdaad, je merkt aan alles dat ze zo...
Ja, dat hebben nog even stiekem geknipt, hè?
Ja, natuurlijk.
Jij had ik niet opgestuurd.
Nee, dat weet ik. Maar als jij een mooi interview maakt, dan willen wij dat op de radio uitzenden.
Uiteraard.
Zo gaan we weer terug naar Liqueurs.
Maak je lange bruggetjes?
Als Henk weer een pootje overdoet. Liqueurs.
Dat is wel leuk, trouwens.
Hey, Rusland. Hossein kan dus misschien niet mee. Nou goed, dan moeten we hem afwachten. Wat kunnen we allemaal verwachten van die Russische avonturen, Karel-Jan? Want die hebben ze al wel gehad, hè?
Ja, zeker. In 2015 is Liqueurs 2 keer naar Rusland gegaan. Ook 2 keer naar Siberië. Nou moet gezegd worden dat ongeveer 2/3 van Rusland Siberië is. Dus dat is echt veel groter gebied nog weer dan je denkt. Dus eigenlijk waar ze gezeten hebben, dat was wel diep Rusland in. Maar je kunt nog... zeg maar zeker meer dan 2 keer zo ver, nog misschien wel 3 keer zo ver. Maar goed, dat was in Surgut zijn ze geweest de eerste keer voor de CEV Cup, het tweede niveau in 2015. Nou, daar werden ze regelrecht de tent uit geknald.
Er waren ook reuzen toen in het veld. Ja, gewoon letterlijk, daar word jij bang van, Henk, hoor?
Ja, zelfs Helderman misschien wel.
Een soort van Klepnikovs, oud schaatser.
Die ken ik niet, maar...
Dat zou heel goed kunnen. Ja. Nee, maar en vervolgens zakten ze af naar het derde niveau tegen Novi Urengoy. En het grappige was dat beide ploegen destijds, dat was dus een derde niveau, hè? Dus in beide toernooien kwamen die ploegen, die Russische ploegen, in de finale terecht. Ja. Die verloren ze dan wel.
Dus Liqueurs had ook een beetje pech met de loting.
Liqueurs had toen heel veel pech, maar ook wel weer geluk. Want als je kijkt naar wat je dan beleeft. Nou, wij hebben een hele korte impressie van de eerste reis.
Ja, want jij bent weer meegegaan natuurlijk.
Ik ben meegeweest naar beide reizen. Dat was bijzonder. Maar ja, om 3 uur 's nachts, 's middags is het daar dan gewoon donker bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort dingen. Dat is toch wel apart. De kou daar, het was -10. Nou, toen zeiden ze van het is nog zo'n beetje warm daar nu met -10. Ik denk, nou, dat is lekker.
Wat kaartje.
En we hebben dus een kleine impressie even van die eerste reis naar Surgut.
Voldoet Siberië een beetje aan je verwachtingen?
Ja, het is in ieder geval stervenskoud. Dus ik weet niet hoe koud nu al niet is, maar ik sta hier nu 10 minuten met jou. Maar,
Yesterday a Russian plane...
Nee, dat moet je niet zeggen.
Oké, sorry, I won't tell that.
Ja, fantastisch. Dat doet mijn gemoedstoestand wel heel erg veel rust. Ah, vliegangst. Dat is een groot woord.
Zat je niet helemaal lekker?
Nou, vliegen is niet gelijk mijn ding, daar ben ik heel eerlijk in.
Hello guys!
Ja, hij heeft het niet nodig.
I wish you a good play in Russia.
Nou, dat is wel een hele goede ploeg hoor. Zolang ik niet bij Liqueurs ben en de verhalen die ik daarin meegemaakt heb, is dit wel echt by far de beste ploeg die we ooit in een Europees verband hebben getroffen.
Ja, ik begin al lekker af te koelen hier. Hoe zit het met jou?
Ik sterf eens koud, want schiet op.
Ja, wij zijn weer klaar.
Nou, heel goed, mooi.
Wat kan die Thai klagen, zeg?
Ja, dat was wel mooi. Wij namen dat interview buiten op. En dat was dus inderdaad lekker fris, wat ik net zei. En het stukje dat we tussendoor hoorden, dat was van de pep talk van Mark Bouwmans. Ja. Toen voorzitter en ook gelegenheidsspeaker trouwens bij Liqueurs. Maar en nu burgemeester van Doetinchem. Die was toen even een pep talk aan het houden in de bus. En de dag daarvoor, dat is natuurlijk tragisch, maar kwamen er meer dan 200 mensen om bij een vliegtuigcrash, bij een Russische vliegtuigmaatschappij. En die dacht van, nou, ik ga ze even moed in praten door daaraan te refereren. De dag daarvoor, hè. Dus je hoorde de hele bus ook zo van, waar is die man mee bezig? En Thai was toen nog jarig trouwens. Toen kreeg hij die prachtige grijze muts die wij wel eens terugzien keren op de foto's.
Ja, zo'n berenmuts is dat, hè?
Die kreeg hij toen dus als cadeautje. Is er voor hem gezongen in de bus op weg daar naartoe op 1 november... dat was dus een hele bijzondere trip eigenlijk in meerdere opzichten.
Maar die Bouwmans die heeft tijdens eigenlijk ook zijn vliegangs aangepraat.
Nou, op dat moment werd het er niet beter van inderdaad. En het uitstekende praatje daarna was natuurlijk van Heiko.
Ja,
de
Heiko.
Superfan die onmiskenbaar.
Ik dacht eerst is een dronken Mark Bouwmans, maar het was gewoon Heiko inderdaad.
Superfan en buschauffeur, hè?
Ja, doet hij er ook bij.
Niet dus vergeten natuurlijk. En sindsdien zijn die berenmutsen ook verkrijgbaar bij de supermarkt in Haakstad. Bij Thai woont. Dus,
maar het wordt wel weer... Ja, jij mag niet mee. Heb je het er nog wel geprobeerd?
Nou, weet ik, eigenlijk heb ik daar nog niet naar geïnformeerd. Maar ik vermoed, dat was toen ook met Dona zo op Cyprus, dat daar verder geen ander journaaien bij mag. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik denk het niet.
Maar dit zijn wel mooie avonturen, hè?
Nou, te meer omdat ik dus nu voor de vierde keer een cursus Russisch volg.
Oh ja.
Dus ik ben helemaal in dat Russisch.
Dus echt. Een vodkaatje bestellen gaat al.
Nou, hij is ook een keer met Joop Gal in Oekraïne geweest. Daar heb ik ook foto's van gezien. Dat kwam allemaal wel goed, die vodkaatjes bestellen. Met Joop in Oekraïne. Daar gaan we het ook nog een keer over. En dan doen we ook een keer een fotootje doen we dan weer op de site.
Nou, je kunt niet alle foto's elke keer erbij doen.
Ja, maar Joop drinkt toch alleen maar bako's?
Maakt helemaal geen moment niet meer uit.
Je moet ook een beetje in zo'n cultuur opgaan. Hè? Je kunt daar niet geheel onthouden zijn natuurlijk.
Nou, maakt het eigenlijk niet zoveel uit trouwens dat jij niet meegaat?
Wat nou dan?
Ja, we hebben een reporter in het team zelf.
Ja, dat klopt. Maar bedankt. Maar je hebt helemaal gelijk, dat klopt.
Ja, ja. Auke die vlogt voor ons natuurlijk.
Auke van der Kamp.
Dus dan zullen we eind december, zal het dan in de aflevering die dan online komt, zullen wij denk ik een heel mooi reisverslag krijgen.
Nou, dat sowieso. En we hebben ook al gebeurt er niks, hè. Als in geen wedstrijd.
Covid Cup.
De Covid Cup. De spelers van Liqueurs hebben toch elke keer weer... kleine competities intern, zeg maar, om zichzelf te vermaken. Want ook deze week hebben we natuurlijk weer een aflevering met Auke. Op donderdagavond, de laatste donderdagavond van de maand, publiceren we die. En,
gaan we dat weer halen?
Dat gaan we weer halen, daar gaan we ons best voor doen. Daar zitten we altijd samen op te zwoegen. En
verschrikkelijk.
Het is altijd weer... Nee, maar het is wel heel leuk.
Ja.
En je krijgt een inkijkje in het team. En ik zag nu weer naar de COVID Cup dus. Hè, dus een soort volleybalcompetitie eigenlijk. Daar hebben we beelden van. We hebben ook de winnaars even belicht. Maar je krijgt ook een inkijkje in... Nou ja, we zien van alles. Even kijken. Er was er nog een competitie met een soort van pull-ups. Dat ze zichzelf optrekken. Zag ik ook voorbij komen. Ik heb nog niet al het materiaal bekeken. En bijna een letterlijk inkijkje in het ondergoed van Auke, zeg maar. Maar dat was op afstand.
Dat, ja, dat hoef ik ook niet te zien.
Kon ik niet zo goed zien. En ze zijn met baarden en snorren bezig en zo. Dat is in november.
Oh. Lekker zo. En november staat ook wel bekend als Movember. En zoals je ziet, groeit het als kool bij mij. Ook bij Sam is het 9 november nu.
Zie maar... je, de zwerver.
Ja, I improvise on the spot, I'm already recording. Yeah, let's go. How do you feel, man?
It's amazing, you know?
I need more. I don't even have a second question yet, man.
Nou, daar gaat hij hoor. Is het...
Nu moet ik even heel goed nadenken. Maar wie is die vrouwenstem bij Auke van de Kamp?
Nou, daar moeten we eigenlijk nog achter zien te komen. Maar wat daar dus gebeurt, daar krijg ik dus in de verte een bijna inkijkje in zijn ondergoed te zien. Namelijk, ja, hij toont aan in de verte hoe koud dat water is. En dat doet hij met het gebaar van, kijk eens hoe koud. Maar je wees niet bevreesd, er is uiteindelijk, het is een kuise versie. Dus het komt wel goed. En het begin, dat klonk ook een beetje gek misschien. Dat was, daar kan ik nu wel prijsgeven. Oh, nou, nee, weet je...
Nee, doen we niet.
Nee, mensen moeten gewoon mee.
Donderdagavond komt die online, hopelijk. En Auke kent geen schaamte, dus dat is altijd weer een stukje vermaak. EK Judo nog even. Ja, ze deden allemaal niet mee, de Groningers. Maar toch even kort. Want het gaat natuurlijk nog wel ergens om voor Grol en Polling.
Ja, in die zin, nu gaat het niet per se echt ergens om. Maar het is natuurlijk nog steeds een Europees kampioenschap. Hè? Dus de prestige, uiteindelijk is dat het belangrijkste natuurlijk. Daar sport je voor. Alleen, zeg maar, richting de Olympische Spelen van volgend jaar heeft dit geen betekenis. Maar wat wel interessant is om te zien, want Grol deed niet mee in de klasse tot 70 kilogram. Maar Sander van Dijken wel. Die staat nog wel boven haar op de wereldranglijst. Of de Olympische ranglijst. Maar dat heeft weer te maken met blessures van Polling eigenlijk. Want als je reëel bent, dan is Polling veel sterker. Dat zie je dus aan punt 1 aan de onderlinge verhoudingen. 5-0 in het voordeel van Polling tegen Van Dijken. Maar goed, dan zegt dat niet alles. Je hebt ook nog te maken met punten dus op zo'n ranglijst. Maar je ziet ook dat toen Polling er weer bij zat, toen ze weer ging judoën, toen bereikten ze steeds de finale van grote toernooien, de Masters. Won ze, wat echt een groot toernooi is, door in de finale ook nog Sanne van Dijken te verslaan. Dus ja, dat zijn wel signalen dat Polling echt wel de sterkere is. Eigenlijk, datzelfde geldt wel voor Henk Grol, durf ik te stellen, in de klasse plus 100. Daar heeft hij Roy Meijer, die nu mee heeft gedaan met de EK in de klasse plus 100 dus. Maar die werd in de eerste ronde op straffen uitgeschakeld. En ik moet zeggen, ook als je kijkt naar de palmares, Roy Meijer heeft best een goed seizoen gehad, of goed jaar gehad vorig jaar, waardoor men een beetje is gaan twijfelen misschien van, goh, wie zou er nou sterker zijn? Maar als jij over de langere periode kijkt, dan zit Grol voortdurend bij de top. En nog steeds, hè, want hij won de Grand Slam van Parijs begin dit jaar nog. Mm. Dat zijn echt de allersterkste. Dat is een ontzettend hoog aangeschreven toernooi. En Meijer die heeft incidenteel nu, had die brons op het WK, wat echt wel goed was, vorig jaar, maar Grol zit er veel vaker bij eigenlijk. Dus in die zin, als je bijvoorbeeld vergelijkt de EK-medailles, Grol versus Meijer. Meijer heeft één keer een bronzen plak gehaald. Grol drie keer goud, drie keer zilver, twee keer brons, weet je? Kijk, als je dat soort zaken bekijkt, drie keer WK-zilver, twee keer Olympisch brons, dat is Grol. En Meijer heeft...
Had jij niet een keer een aanvaring met Meijer?
Nou, het is wel, dat was wel grappig. Bij zo'n persconferentie, hij wou even stoeien. Ik weet niet waarom, er was ook niet echt een aanleiding voor. Maar hij zei ineens, ik weet niet, misschien, ik sprak hem aan. En oh, wil jij ook even stoeien, zei hij, zoiets.
Maar hij is groot, hè?
Hij is wel vrij groot, dus ik ga ook niet zeggen dat hij niks kan. Het is een goede judoka, maar ik geloof echt wel dat Henk Grol duidelijk de betere is.
Wat jou betreft blijft die 1,5 meter regel nog wel even gelden. Dus,
dat is prima zo, hoor.
Maar moet het sowieso niet zo zijn dat Grol gaat vanwege zijn status?
Nou ja, dat is wat ik
laatste kunstje.
Ook wel, kijk, het moet denk ik niet zijn op basis puur van een gunfactor. Hè, want daarvoor is topsport.
Maar je traint toch ook hard?
Moet gewoon hard zijn, precies. Dat is, kijk, bij Grol, het is inderdaad een heel mooi verhaal dat nog afgemaakt moet worden. Hè? Hij moet nog eigenlijk een keer die hoogste medaille.
Maar misschien kijken we...
Maar hij is ook gewoon gemiddeld. Je kunt wel zeggen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie. Nee, maar het geeft wel aan hoe hij structureel beter is dan Roy Meijer.
Zo'n opmerking van Henk, kijkt hij dan ook niet misschien iets... Ik snap hem hoor, Henk, maar dat je iets te veel door een Groningse bril kijkt... en dat het, zeg maar, voor de rest van het land... Ja, Grol of Meijer...
Ik denk dat Grol inmiddels wel een bepaalde naam heeft. Hij zit ook veel in landelijke programma's. Dat is natuurlijk wel ook omdat men hem kent inmiddels. Ja. En hij heeft een beetje de naam, en dat is natuurlijk heel jammer, van altijd net niet. Maar ja, als je kijkt naar wat hij feitelijk wel gewonnen heeft... Ja. Dat is, kijk, zilveren medaille kun je ook echt wel als een soort win zien, hoor. Dat is ontzettend. Mm-hmm. 3 keer WK zilver, hè? Dat is wel heel knap.
Nee, ik kijk daar absoluut niet met een Groningse bril naar, hoor. Kijk, als Sven Kramer nog een keer de 10 kilometer kan winnen op de Olympische Spelen, ik noem maar even wat, dan vind ik dat ook prima.
Okay.
Ook al kwalificeert hij zich niet.
Het gaat jou om het verhaal.
Het gaat mij om het
achterliggende. Ja, precies. Ja. Nou, over verhalen gesproken, Henk. Want we hebben het niet over de FC, maar wel over voetbal. Dat kan best. Oldambt, we hebben het vorige week ook al even aangestipt. Hè? Er is een boek uitgekomen over 100 jaar voetbal in Oldambt.
Ja. Nee, en jij niet was... over 100 jaar voetbal.
Gewoon de geschiedenis.
Over de voetbalclubs in Oldambt. Er zijn er 13 in totaal. Er is ook al een aantal dat niet meer bestaat in Oldambt. Maar afgelopen zaterdag was de presentatie van het boek. Er waren 1000 exemplaren gedrukt. De schrijver is trouwens David Stolk.
Ja.
Zijn vader Kees die heeft ooit nog wel eens wat gedaan hier bij Noord. Stolk.
Met wandelstok en witte hond.
Ja, nou, was een heel mooi programma, vond ik. En nou, ik denk dat boek ongeveer van hetzelfde kaliber is. Ja, ik heb hem voor de helft gelezen inmiddels. En daar staan allemaal mooie verhalen in. Ook interviews met bekende voetballers uit die streek. Maar ook gewoon mooie anekdotes over het voetbal in het Oldambt. En nou ja, ik ben daar even geweest natuurlijk. En ja, natuurlijk kwam ik daar een oude bekende tegen. Want dat was Hans Nijland. Die kreeg het eerste exemplaar van dat boek.
Waarom Hans?
Ja, waarom? Ja, ik snap het ook niet.
Arie Haan moet toch...
Ja, eigenlijk wel. Die is daar opgegroeid in Finsterwolde. Bij WVV gevoetbald en noem het allemaal maar op. Jan Mulder, misschien hetzelfde verhaal. Ja. Woont ook nog in die streek in Nieuwolda. Ook bij WVV gevoetbald. Maar Hans Nijland was uitgenodigd om daar dat eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En ik had eerlijk gezegd ook geen idee. Want ik vroeg mij af van wat heeft Hans Nijland nou met het voetbal in Oldambt? Nou ja, hij had dat boek gekregen en hij zei daar natuurlijk weer wat moois over.
Hans, bij deze. Het eerste exemplaar voor jou. Ik signeer hem straks even.
Is goed?
Ja, als jij Jan niet.
En Hans Schut mag ook niet.
Nee. Kijk, alsjeblieft.
Dankjewel. Nou, David, ik neem het is geen boekje, het is een boek.
Een boek.
Neem ik graag in ontvangst. Ik moet je zeggen dat ik er trots op ben dat jij mij gevraagd hebt of ik het eerste exemplaar zou mogen overhandigen. Ja. Want na mijn periode bij FC Groningen ben ik nou toch wat meer op de achtergrond. Dus dit valt niet mee om voor al deze massa media om hier dan toch weer zo'n optreden te doen. Ja, ik heb natuurlijk heel veel met amateurvoetbal. Hè. De meeste mensen kennen mij uiteraard van de periode FC Groningen. Uh-huh. Maar ik heb ook in een heel grijs verleden een redelijke periode gehad binnen het amateurvoetbal. Hè. Ik ben een kraai. Hè. Altijd gevoetbald bij de voetbalvereniging HSC in Hoge Zandstappenmeer. Niet zo ver hier vandaan. Hè, gevoetbald vroeger wel tegen WVV, tegen Bato en alle mogelijke clubs hier in de regio. Ja, en als ik heel eerlijk ben, dan vind ik het amateurvoetbal, maar zeker het jeugdvoetbal, dat vind ik het allermooiste wat er is. Het mooiste is, vind ik altijd, dat is die derde helft. Ja. Daar refereer je net ook een leempjes aan. Even kort ouwen over de wedstrijd, een biertje erbij, een balletje gehakt. We hopen dat heel snel weer terugkeert.
Ja. Hey, dit is Hans op zijn best, hè?
Ja. Ah, mooi. Dat moet je ook gewoon helemaal laten horen, hè?
Ja.
Niet in knippen, nee. Heb ik wel gedaan, hoor.
Kan ook niet. Bij Hans kun je nooit knippen.
Nee, dus niet heb ik wel stiekem even gedaan natuurlijk, anders wordt het allemaal veel te lang. Nee,
wij hebben de langste van Nijland, dat is de langste die ik ooit heb gehoord trouwens, dus dat valt te knippen.
Die heb jij toch altijd als ringtone?
Nee, die had ik als ringtone.
En toen stond ik een keer naast hem en toen werd ik gebeld. Ja, dat is raar.
Ja.
Maar goed, ga door. Hans, over Oldambt.
Ja, hij was in vorm, hè? Hij was in vorm, jongen.
Ja, maar er is één camera bij.
Als voetballer was hij nooit in vorm, maar als hij moet praten, dan is hij altijd in topvorm.
Massamedia.
Massamedia.
Massamedia. Mooi. Nou ja, er waren 10 fotografen, ik was er en nog een aantal mensen. Nou ja,
Hans groeit.
Trek.
Ja, precies.
Altijd nog wel in trek.
Dus in die zin snap ik dan ook wel weer dat ze het boek aan hem... Ja. Maar
Maar hij is natuurlijk nog altijd wel op de achtergrond ook bezig, her en der. Hij heeft nog een uitgeverij en noem het allemaal maar op. Dus hij drukte mij ook meteen weer een amateurconvenant van FC Groningen in de handen natuurlijk.
Heeft hij het uitgegeven, het boek?
Nee, hij niet.
Nee, oké.
Nee, 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 nee. Hij had de nieuwe amateurconvenant van de provincie Groningen en daaromheen. Allemaal clubs die bij FC Groningen, zeg maar, of een band hebben met FC Groningen. Dus die drukte hij mij meteen natuurlijk in handen. Ja, handige kerel natuurlijk. Maar hij had ook nog een klein primeurtje. Ja, heel klein primeurtje. want er wordt over hem ook een boek geschreven natuurlijk.
Ja.
En dat eerste exemplaar, dat komt op 7 februari uit. De eerste druk is klaar op 7 februari.
En heeft hij jou gevraagd of hij het aan jou mag uitreiken, zeker?
Nee, nee, nee. Oh. Misschien komt dat nog. Maar nee, hij zei er wel bij, ik heb altijd een goede relatie gehad met de media. Ja, dus dat moet goed komen. Dus ik verwacht eigenlijk wel een uitnodiging. Maar nu hoorde ik zojuist van collega Stefan Bleker dat op diezelfde dag ook het boek over Erik Nefland wordt gepresenteerd.
Wat is dit nou weer voor amateurisme? Doen het samen.
Dat zou ook nog wel kunnen. Die kans is. En dat dan Nefland het boek ontvangt van Hans en zo heen en weer.
Jongens, ik bleef nog even.
En we toch nog over de FC, hè?
Dus 7 februari, 40 hoofdstukken, 300 pagina's. En nou ja, als ik Hans mag geloven, dan doet hij wel eens even staat daar wel wat in, zeg maar, wat nog niet iedereen
Dat zegt hij altijd. En dan komen die verhalen over Suarez weer en hoe die is gehaald.
Ja, en over altijd een goede relatie met de media. Hij wilde een keer mijn ticket naar huis betalen toen ik mee was op trainingskamp.
Ja, maar dat was terecht. Nog even kort en dan zitten we ook alweer aan de drie kwartier om in voetbaltermen te blijven.
Nee, niet.
Oh, wat?
Ja, niet in voetbaltermen.
Ja,
maakt een mooie judo-term van.
Oké.
Ja.
Volgende keer.
Volgende
die
keer.
Pootje over vond ik leuk.
Ja, die was pootje over, maar dan terug. Simon Mulder, want ja, nee, maar goed. Die man, we hadden hem vorige week behandeld en hij zou dan vaar zijn. Maar hij heeft last van zijn Achillespees. Ik weet niet of het rechts of links is, maar rijdt hij dan zelf daar naar dat hokje? Of?
Ja, hij gaat zelf naar Zeist.
Maar dat is toch levensgevaarlijk?
Ik had nog even contact met hem de afgelopen dagen. Ik zeg van, hoe is het? Alweer een beetje fitter.
Ja.
Ja, zegt hij, het gaat wel. Dus ik zeg, maar kun je dan wel alleen in de auto naar Zeist? Hij zegt, ik ben niet verlamd. Dus nou ja, dat was Simon Mulder, even kort.
Ja.
Verder nog.
Hij was wel goed, Simon, hè?
Hij was VAR bij RKC tegen Heerenveen. En
helemaal emotioneel ervan.
Het is alsof de duivel ermee speelt. Die scheidsrechter in die wedstrijd, ik weet niet wie het
Nachtegaal
was.
Nachtegaal of zo.
Nee, die was bij
Winander. Ja, klopt.
Die scheidsrechter geeft een rode kaart aan een speler van Heerenveen. En dan zegt die verslaggever of die commentator bij Studio Sport, Jan Roels was dat in dit geval. Simon Mulder is de VAR en hij laat het erbij of hij kijkt er niet naar. Ik heb toch een beetje de indruk dat ze altijd even die naam van Simon Mulder moeten noemen.
Het is ook een mooie naam.
Als het gaat om de scheidsrechter of de VAR.
Ja.
Nu was hij natuurlijk ook VAR bij die wedstrijd. Hij zat in Zeist mee te kijken. Maar ja, toch.
Ja, nou, dan moeten we het even voor hem opnemen, Henk.
Dat dan genoemd wordt, want nou ja, misschien wilde Jan Roels daar ook mee aangeven van, nou, die VAR hoeft niet te kijken, want dit is gewoon rood. Klaar, de scheidsrechter.
Ja, nou ja,
ik vind het wonderlijk hoe dat gaat in het voetbal, dat we eerst met z'n allen zitten te zeuren om, er moet de VAR komen, er moeten technische hulpmiddelen en dan is zoiets er en dan is er weer gedoe.
Heb je gezien, heb je PSV Twente gezien? Of moeten we daar nu?
Gaan het er niet over. Maar ik vind het bijzonder, in allerlei andere sporten werken die technische hulpmiddelen ook en die extra, die toevoeging, ja, die maakt het in principe, geeft het meer mogelijkheden. Maar ja, het is weer niet goed.
Er moet wel een paar goede mensen achter die knoppen zitten. En dat was Simon.
Ja, maar dat hou je dan dus
Simon
toch.
Was gewoon goed. Want hij liet de scheidsrechter gewoon zijn ding doen. En dat kon je op de andere velden niet zeggen. Dus Simon, helemaal top.
Man van de week.
Zo is het wel. Ja, man van de week. Zo is het wel. Hey, jongens, we zitten aan het eind. Ik heb nog wel even, want ja, we zijn nu natuurlijk met een nieuwe podcast begonnen. Ja, dan kan ik natuurlijk niet om hem heen. Ik moest het sportgeweten van Noorden wel hem vragen wat hij ervan vond. Dat er een nieuwe sportpodcast in het noordelijke podcastlandschap is.
Ik ben heel benieuwd.
Oh, dat was Auke. Nee, dat was niet Dick. Wacht even.
Dat is een hele goede zaak, want sport is meer dan alleen voetbal. Voetbal is natuurlijk wel neemt het overgrote deel van de publiciteit in beslag. Maar er gebeuren met andere sporten, zeker in Groningen, zoveel leuke andere dingen. En die ook... En minder leuke dingen, die zijn zijn prima onderwerpen om in een podcast te bespreken. Neem nou bijvoorbeeld die cursus dat naar Moskou moet. Nou, een dure reis. Ze hangen aan de latten. Wie betaalt dat bijvoorbeeld? Donar, dat weer graag wil spelen, maar ja, geen kans krijgt. Tom Jelte Slachter, waarvan ik al jaren geleden beweerde dat hij niet echt meer op kan brengen om profielrenner te zijn.
Dick,
als hij de knoop doorgaat.
Dick, ja. Als ik dit zo hoor, dan zie jij voor jezelf ook wel een grote rol in die podcast weggelegd, of niet?
Nou, ik ben er wel een prima persoon voor, ja, in alle bescheidenheid. Ik zou er best een keer... net als bij Drenthe gewoon aan tafel willen zitten. Of in dit geval via de telefoon erbij zitten. Dus ik zie die allround podcast. Ja, daar zou ik wel wat kunnen betekenen. Ja, dat denk ik wel. Met mijn grote algemene kennis van de sport. Er zijn weinig sporten in de Groningen waar ik niet over mee kan praten.
En ik heb hier dus geknipt, hè, want hij ging nog door.
Ja, maar heerlijk toch? Nee, maar kijk, ja... Het is wel zo dat hij inderdaad overal bij is en overal inderdaad iets van kan zeggen. Dat is wel zo. Dus
en hij is weer de zoveelste in de rij. Dick, je mag achteraan sluiten van mensen die graag aan tafel willen zitten. Henk, laatste oordeel.
Wat ook het leuke is, kijk, Dick weet overal wat van, maar hij heeft natuurlijk ook niet lang niet altijd gelijk.
Nee, maar dat is toch soms leuk.
Dat maakt Dick ook leuk. Dus ik
discussie.
Ik nodig hem bij
deze. Nou wil hij helemaal langs komen.
Dus ik nodig hem bij deze uit om volgende week hier te schuiven.
Dick is, risicogroep, Henk. Daar gaan we nog even
Of telefonisch.
Prima, dan moet de verbinding wel iets beter zijn. Maar we hebben in ieder geval afgesproken, want hij roept dan wat, hè, in de podcast. En, ja. dan kunnen we daar als mensen aan tafel over doorpraten. We hebben nu met hem afgesproken dat... maakt niet uit wat hij roept. We gaan gewoon kijken, past het bij de voetbalpodcast of bij deze podcast? Dus hij zal elke week...
Jij zei dat hij nog even doorging. Misschien heb je volgende week deel 2 van dit
verhaal. Ja, dat zou leuk zijn. Hij had nog een mooi compliment voor jou, Henk. Dat je dat mooi vertelde over Tom Jelte Slachter vorige week. We zijn klaar. We gooien hem weer online. We gaan nu echt, dat is onze hoofdtaak, een naam bedenken. Dat moet echt, jongens. Want dit is...
Nou, we hebben even die 100ste koffiecorner mee gepikt. Nu is het tijd voor wat nieuws.
Dat is helemaal waar, ja. Is toch wel een momentje.
Zeker.
Op je hoogtepunt stoppen dan, hè? Ja, eigenlijk.
Zullen we gewoon stoppen?
Ja.
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kunnen we niet doen.
Dat kunnen we niet maken. We gaan door. Volgende week hebben we een naam. En nou, je zult het allemaal wel horen. Dankjewel voor het luisteren allemaal. En tot de volgende. Mooi.
Mooi.
Mooi.